goedemorgen daar zal bidden. Jullie hier, jullie thuis. We gaan het... Laat ik anders beginnen. Vorig herfst was ik hier ook. En toen wilde het geval dat ik de week eerder bij Berea Noord was. Dat komt zo uit. Tot mijn stomme verbazing zag ik dat het nou weer zo is. Alleen nu ben ik volgende week bij Berea Noord. IJs en wederdienende. Dat is al bijzonder. Dat is geen aanmoediging dat jullie volgende week daar naartoe mogen, want die hebben ook maar een beperkt aantal gasten. Maar daar hadden ze een mooi jaarthema en dat is hoor. En ik heb besloten het daarover horen te hebben. En toen dacht ik, maar nou heb ik ook een onderwerp voor dat andere, die andere Berea-gemeente. We gaan het hebben over zien. Je moet er maar opkomen. En we gaan het ook straks hebben over smaken, want we gaan avondmaal vieren. En toen dacht ik aan het vers uit Petrus. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. We gaan het straks proeven. Vroeger zeiden de echte volkskatholieken wel eens, Jezus in je mond. Want die beleefden dat echt zo. Hè? Dat brood, dat was Jezus. En dat, had je in je, dat kreeg je dan in je mond. Maar ook Jezus in je hartje. Maar nu gaan we het eerst hebben over zien. En ik lees uit Lucas 18 en 19. Lucas 18, daar staat in... We gaan het hebben over de rijke overste. Daar begint het mee, jullie kennen dat verhaal. En de Heer Jezus zegt tegen hem in vers 22... Nog één ding kom je tekort. Verkoop alles wat je hebt en verdeel het onder de armen en je zult een schat hebben in de hemelen. En kom, volg mij. Toen hij dat hoorde, werd hij erg bedroefd, want hij was erg rijk. Dan gaan we naar het einde van dat hoofdstuk. Dan gaat het over de blinde bedelaar. We weten uit andere evangelie dat die Bartimeus heette. En dan staat er in vers 40, Jezus bleef staan en beval dat hij, Bartimeus, bij hem zou worden gebracht. Toen hij nu was genaderd, vroeg hij hem, wat wil je dat ik voor je doe? Hij zei, Heer, dat ik weer kan zien. Jezus zei tegen hem, zie weer, je geloof heeft je behouden. En onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte. En dan het hoofdstuk 19, daar gaat het over Zacchaeus. Van wie we lezen in vers 3, hij trachtte Jezus te zien. Wie hij wel was. En hij kon het niet vanwege de menigte, omdat hij klein van gestalte was. En hij liep snel vooruit en klom in een moer bij een vijgenboom om hem te zien, want hij zou er langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zei tegen hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. Jezus zien. Je zou zeggen, Romeinenbrief, daar staat toch het geloof is uit het gehoor. Dus het gaat toch alleen maar om het horen. Jullie daar thuis hadden net zo goed alleen maar een geluidsverbinding nodig gehad. Wat is er nou te zien? Maar toch is dat maar heel beperkt waar. Het geloof is uit het gehoor, dat is waar. Dat wil zeggen, het woord van God komt tot je oren. En moet dan vandaar door de Heilige Geest zakken in je harten. Maar er is ook een andere prachtige tekst. En dat is van diezelfde Paulus. En dat staat in Efeziërs 1, vers 17, 18. Daar bidt hij voor de Efeziërs dat ze verlichte ogen van hun hart mogen hebben. Om kennis op te doen van de Heer Jezus. Verlichte ogen van je hart. Dus niet alleen maar de oren van je hart, maar de ogen van je hart. Ik heb dat wel eens gevraagd aan mensen die dan beleden christenen te zijn. Heb je Jezus dan wel eens gezien? Dat was een beetje om ze uit te dagen, hè? Want ik heb Jezus ook nog nooit gezien. Ik heb nog nooit een visioen van Jezus gehad. Dat had Paulus tenminste nog wel, maar ja, er zijn ook niet zoveel mensen als Paulus. Stefanus heeft een visioen van Jezus gehad, maar dat bedoel ik niet. Jezus zien, dat betekent dat het geloof meer gaat dan alleen maar voor waar aannemen wat er in de Bijbel staat. moet ik even uitleggen. Ik heb ooit een student gehad, die vertelde mij, ik moest ook voor zijn geestelijke verzorging zorg dragen, dat hij alle geloofsbelijdenissen, hij was een goed gereformeerde jongen, onderwezen had gekregen. De drie formulieren van eenigheid. Wie is er ook mee opgegroeid bij jullie? Niemand bij de drie van A zijn een paar opgegroeid. Kun je ze nog opzeggen of niet meer? Nee. En hij geloofde alles wat erin stond. En toen zei ik tegen hem, ik zeg maar, je kunt het allemaal wel geloven, maar dat wil nog niet zeggen dat je een christen bent. Hij keek mij stom verbaasd aan. Hij dacht dat als je alles gelooft wat er in de Bijbel staat, of alles gelooft wat er in de geloofsbelijdenisgeschriften staat, dan ben je toch een christen. Ik citeerde voor hem een vers uit Jacobus. Daar staat, de duivelen geloven ook en zij sidderen. Ik zeg, de duivel gelooft ook alles wat er in de Bijbel staat. Die weet maar al te goed dat het allemaal klopt wat daar staat. Die weet heel goed dat zijn einde nadert. Die weet heel goed dat hij nog maar korte tijd heeft. Die weet heel goed wie Jezus is, beter dan menige moderne theoloog. Ze geloven ook, maar ze sidderen. Want geloof betekent bij hen niet, nou komt het, een persoonlijke relatie. Als je jong bent, de meeste van jullie zijn in een christelijk gezin groot geworden, mag ik aannemen. En dan hoor je al die dingen en je neemt ze als vanzelfsprekend aan. En dat is mooi, dat is goed. En als je ouder geworden bent, tot de jaren des onderscheids, dan geloof je ze niet alleen maar omdat je ouders dat gezegd hebben, je hebt in de Bijbel gelezen, je hebt het echt je persoonlijk eigen gemaakt. En dan nog zou ik zeggen, maar heb je wel eens een persoonlijke ontmoeting met Jezus gehad? Bid je wel eens tot Jezus en heb je dan echt het gevoel, Jezus luistert. Diezelfde Jezus die met de rijke jongeling sprak, dezelfde Jezus die Bartimeus de ogen genas, diezelfde Jezus die in het huis van Zacchaeus kwam, tegen diezelfde Jezus kan ik praten. En hij luistert. Diezelfde Jezus die precies wist wat er in het hart van die rijke jongeling was, en van Bartimeus en van Zacchaeus, die kent mij ook. Toen ik heel jong was en hier in Apeldoorn opgroeide, werd me dat bewust. En ik verbaas me er eigenlijk nog steeds over. Hebben jullie dat wel eens? Als je tegen Jezus praat, heb je het over diezelfde Jezus die daar wandelde langs het meer van Galilea en die sprak met mensen en uiteindelijk ook gestorven en opgestaan is. Maar hier gewoon onder de mensen verkeerde. Die Jezus. En dat bedoel ik met het zien van Jezus. Hij wordt een realiteit in jouw leven. En als je dan ouder wordt zoals ik, dan zie je ook dat een heleboel meningsverschillen die christenen onder elkaar hebben, steeds minder belangrijk wordt. En dat de persoon van Jezus steeds belangrijker wordt. Soms denk ik wel eens dat mensen die altijd zo bezig zijn met allerlei verdedigingen van de waarheid, zoals zij die zien, van allerlei leerstellingen en van allerlei dogma's, die zich verschrikkelijk druk over dogma's kunnen maken, ook in de evangelische kringen hoor, net zo goed. Dat het wel erg verstandelijke christenen zijn. Ze hebben het over de ware leer. Maar wij willen niet de ware leer, we willen de ware Heer. Zouden die mensen een persoonlijke relatie met Jezus hebben? Ik wil het niet ontkennen hoor, het kan best zijn dat het samen gaat. Maar het gaat in het christendom nooit om een bepaalde leer of een bepaalde moraal. Dat is allemaal belangrijk, dat hoort erbij, maar het gaat in de eerste plaats om een persoon. Dat is in het jodendom niet zo. Mozes heeft daar niet de plek die Jezus heeft. In de islam heeft Mohammed niet de plek die Jezus heeft. Ze zijn grote profeten in hun ogen. En het is belangrijk om naar ze te luisteren, maar uiteindelijk zijn het ook maar gewone zondige mensen. Maar bij Jezus draait het allemaal om zijn persoon. Daarom vraag ik u vanmorgen, wat heb je van hem gezien in je leven? Dat is hetzelfde als te zeggen, wat is de geestelijke realiteit van Jezus in jouw bestaan? Heel concreet, zonder er zweverig te doen, geen visioenen, gewoon heel concreet. Ben je een volgeling van Jezus? Of ben je een aanhanger van bepaalde christelijke evangelische waarheden? Maar de rijke jongeling, die had ook wat gezien, die had iets gezien. Je moet je even voorstellen, hij heet hier een overste, niet een jongeling, maar het komt drie keer voor het verhaal. Dus ik gooi dat een beetje door elkaar heen. Die rijke jongeling die komt bij Jezus met een hele speciale reden. Hij had gedacht tot dusver dat hij een hele goede, oppassende, brave Jood was. Hij had alle 10 geboden zo goed als hij kon vervuld. Hij was redelijk tevreden over zichzelf. Of in ieder geval hoopte hij dat God ook wel redelijk tevreden over zichzelf, over hem zou zijn. En toen ontmoette hij Jezus. En hij keek naar Jezus, hij hoorde hem. Hij zag wat hij deed. En toen gebeurde er iets heel merkwaardigs. Toen dacht hij, die man heeft iets wat ik niet heb. Tot dusver dacht ik dat ik alles had wat je nodig hebt. Een juiste leer, een juiste moraal. Uiteindelijk de beloning die God je zal schenken. Hij heeft me ook nog heel rijk met goederen gezegend. En toen dacht hij, Jezus, toen dacht hij maar, er is ongelooflijk veel meer. Dat is een van de mooiste ontdekkingen in een christenleven als je gaat ontwikkelen. Er is zoveel meer dan ik tot dusver had gedacht. Er is zoveel meer dan de evangelische theologie. Zoveel meer dan de theologie van Ouweneel. Zoveel meer dan de Berea-theologie. En toen ging hij naar Jezus toe en hij zei... Ja, hij zei niet zo, want wat hebt u dat ik niet heb? Hij zei het anders. Hij zei, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Maar je moet dat even psychologisch bekijken. Want die man die wist dat heel goed. Dat had hij zijn hele leven al gehoord. Wat moet je doen om het eeuwige leven te beërven? En dat zegt Jezus ook, dat weet je toch? Je hebt toch een degelijke opvoeding gehad, jongen? Wat moet een mens doen om het eeuwige leven te beërven? Dat wil zeggen om uiteindelijk het koninkrijk Gods binnen te gaan, zoals dat hier op aarde eenmaal in vrede en gerechtigheid gevestigd zal worden. Daar wil je bij zijn. Goed, wat moet je dan doen? Dan moet je, zoals de Joden dat noemen, een rechtvaardiger worden. Een tzaddik. Een rechtvaardiger. En dat is iemand die leeft vanuit de Torah. Dat is alles. En dan zegt die jongen, ja, maar dat heb ik allemaal al gedaan. En had Jezus tegen hem kunnen zeggen, en eigenlijk zegt hij dat ook, maar dan tussen de regels door. Wat kom je dan vragen, jongen? Je vraagt naar de bekende weg, je weet het toch al? Maar dat zegt Jezus niet. Ik vind het zo mooi, en Marcus staat er in dit verhaal. Jezus keek hem aan en had hem lief. Dat vind ik zo mooi. Want hij zag een oprechte jongen. Hij zag een jongen die werkelijk zocht naar dat wat hij nog niet had en dat zo graag wilde ontvangen. Hij was een oprechte zoeker. Ik denk toen ik een jonge kerel was dat ik vaak met mensen praatte om ze de waarheid aan te praten, zoals ik dat dan zag tenminste. Het gaat er te veel om een debatje te winnen. Dat kan toch wel zo zijn. Maar ik zou willen dat als ik serieus met welk mens dan ook praat die op mijn pad komt, dat ik net als Jezus zou beginnen om die mens lief te hebben. Hier is een kostbaar mensenkind, geschapen net als ik, in deze wereld gezet met het doel dat hij uiteindelijk God zal ontmoeten. Of dat ooit gaat lukken, weet ik niet. Maar in ieder geval, God heeft hem op het oog en ik begin met hem lief te hebben. En dan zegt de Heer Jezus tegen deze jongen, ik zal je vertellen wat je ontbreekt. Maar ik weet wel waarom je komt. Je weet dat er meer is dan jouw geboden en jouw Torah. Ik zal het je vertellen. Weet je wat jou aan de weg zit? Dat is al die rijkdom. Dat is voor jou een sta in de weg. Dat hoeft bij ons allemaal niet hetzelfde te zijn. Wij hoeven niet alles te verkopen wat we hebben. Nou, had ik geen auto meer gehad, dan had ik morgen moeten komen lopen. Dat is me toch echt te ver, hoor. En ik kan een heleboel andere dingen opnoemen. Nee, dat vraagt de Heer Jezus niet van iedereen, van ons. Behalve als het dat precies is wat jou in de weg zit. Wat zit jou in de weg trouwens? Wat zit mij in de weg? Wat mij verhindert om een goede volgeling van Jezus te zijn. Een serieuze volgeling. En dat is de vraag voor deze jongen. Je moet die barrière wegdoen. Dat is niet genoeg. Dat is negatief. Nee, dan kom je en dan ga je mij volgen. En dan zul je een schat in de hemel hebben. Nou, dan gebeurt er iets heel interessants. De jongen gaat een berekening maken. Aan de ene kant, dit is wat ik heb. Geweldig. Ik kan mij veroorloven in een eigen huis te wonen. Ik heb elke dag mijn natje en mijn droogje. Ik hoef zelfs niks te doen. Ik heb allemaal personeel daarvoor. Het is eigenlijk wel een prachtig leven. Hè? En dat heeft de Heer de God me toch geschonken. We gaan er niet vanuit dat hij dat oneerlijk verworven heeft. Dat is een prachtige zin. En aan de andere kant, alles verkopen, dan heb je niks meer. Jezus volgen. Is dat het leven? En nou zie je dat hij wel iets van Jezus gezien had, anders was hij niet gekomen. Jezus heeft iets wat hij niet had. Maar hij had niet genoeg van Jezus gezien. Anders had hij dat gedaan. Er komt een moment in het leven van een mens dat al het andere minder belangrijk wordt dan Jezus. Ik heb een paar keer een bruiloft meegemaakt in mijn leven, waarbij in de huwelijksdienst die twee jong geliefden tegen elkaar zeiden: ik heb de Heer Jezus lief het meest van alles. En daarna heb ik jou het meeste lief van alles. Dat ontroerde me altijd, want ik denk, ach, jonge mensen, wat zeg je nou? Weet je wel wat je zegt en kun je dat waarmaken? Zal dat in je hele leven zo blijven? Maar op dat moment zijn ze bloedserieus. De Heer Jezus blijft het allerbelangrijkste. En dan ga je er maar vanuit dat ze dat ook inderdaad zo beleefd hebben. Niet alleen maar een vrome uitspraak. Nou zegt u, maar hoe weet je dat nou? Dat dat de uitleg is van dit gedeelte, dat die man niet genoeg van Jezus gezien had. Nou, laat ik het omdraaien. Als hij wel genoeg van Jezus had gezien, dan had hij net als de discipelen gedaan hadden. Die hadden, waren vissers. En ik denk dat zeker Zebedeus een bemiddelde visser was, hoor. Daar was veel geld aan te verdienen. Maar die zonen van hem, die hebben alles aan de kant geschoven. En die gingen achter Jezus aan. Maar ik weet het vooral door de twee verhalen die hierop volgen. Verhalen die allebei over zien gaan. Bartimeus en Zacchaeus. De ene zeer rijke tollenaar, de andere een arme bedelaar. Want als je niet kon zien, als je blind was, dan had je geen inkomen, je had ook geen bijstand, je had geen ondersteuning. Je was afhankelijk van de gaven van mensen. En dan hoorde hij dat Jezus voorbij komt. Hij had Jezus nog nooit gezien. Maar het was net als bij de rijke jongeling. Hij wist wel, Jezus heeft iets dat andere mensen niet hebben. Jezus is mijn hoop. Hij heeft al meer blinden gelezen. En hij roept, zoon van David, kom en help mij. En dan komen de mensen en die zeggen tegen hem, wat ze ook zeiden toen de moeders met de kindertjes bij Jezus kwamen, Jezus heeft daar geen tijd voor. Jezus heeft geen tijd voor bedelaars en voor moeders met kindertjes. Bij Jezus komen alleen de allerhoogste en allerbelangrijkste mensen die werkelijk wat voorstellen. Die mogen bij Jezus op bezoek komen, met hem praten. Nou, hij nam de kindertjes op schoot en hij zei ook, roep die bedelaar bij me. In een andere evangelie staat iets heel moois. Dat zijn maar die kleine dingetjes waar je zomaar overheen leest. Hij gooide zijn mantel af. Zijn bedelaarsmantel. Die is heel belangrijk. Hij mag dan oud zijn, hij mag dan versleten zijn, er mogen dan gaten in zitten. Maar het is wel de mantel die jou warmte geeft in de winter. Het is wel de mantel waaronder je 's nachts onder de blote hemel jezelf inwikkelt om warm te blijven. Hij gooide hem van zich af. Hij wist al, er komt wat beters voor in de plaats. Ik heb die mantel niet meer nodig. En je zou zeggen, dat is toch heel wat minder dan die rijke jongeling, die moest al zijn vermogen wegdoen. Nee, dat is precies hetzelfde. De rijke jongeling moest alles weggeven wat hij had. De bedelaar gaf alles weg wat hij had. Dus net als met die arme weduwe, die heeft er meer in gegooid dan de rijke mensen in die offerkist, zei de Heer Jezus. Want zij gaf alles en die rijken geven alleen maar 10% of 20%. Dat is heel veel, veel meer dan wat zij gaf. Maar zij geeft alles. En dan gaat hij naar Jezus toe. En zegt hij, Jezus, dat is ook zo mooi. Wat kan ik voor je doen? Heerlijk, hè? Wat kan ik voor je doen? Ja, die man had ook kunnen zeggen, oh, ik wil zo graag een braillecursus volgen, maar ik heb geen geld. Zodat ik tenminste weer kan lezen. Of, hey, het is zo moeilijk om een blinde te zijn. Was ik nou maar ingeschreven bij de gemeentelijke ondersteuning? Of heer, alsjeblieft, kunt u me helpen aan een blinde geleidehond? Dan kan ik me tenminste zelf vrijelijk bewegen. Dat is vaak de vraag, hè? Wat durf jij van Jezus te vragen? We willen natuurlijk niet onbescheiden zijn. Dus we zijn heel bescheiden in wat we van hem vragen. Maar hij zegt gewoon tegen Jezus, ik wil weer zien. En dan zegt de Heer Jezus, laat met jou gebeuren naar je geloof. Want het geloof was, ik ga weer zien. Niet van, nou, je kunt altijd nog Jezus proberen als je dan alles probeert. Misschien dat dat helpt. Nee, hij geloofde het. Hij wist dat het ging gebeuren en het gebeurde. En dan komt het. En dat is het gigantische verschil met de rijke jongeling. Wat is het eerste wat hij ziet? Jezus legt hem de handen op. Het eerste wat hij ziet is Jezus. En Jezus wordt onmiddellijk het allerbelangrijkste in zijn hele leven. En hij gaat achter Jezus aan en hij volgt hem. Precies wat de rijke jongeling niet kon opbrengen. En dat zeg ik niet om hem verwijten te maken. Dat weet ik niet. Misschien dat het later toch nog goed gekomen is. Want als Jezus van die rijke jongeling hield, dan zitten wij niet hier te vitten op hem. We kunnen alleen maar betreuren dat het zo gegaan is. Dat zijn rijkdom uiteindelijk toch belangrijker was dan Jezus. En dan Zacchaeus. Die was ook behoorlijk rijk. En die was ook bepaald niet blind. Hij had een mooi bestaan opgebouwd. Hij werkte voor de Romeinen als belastinginner. Jongen, jongen, wat horen we veel het nieuws over de belastingdienst, hè? De ene blunder naar de ander. De ene schandalige behandeling naar de ander. Ik heb maar besloten geen belasting meer te betalen, want ik vertrouw die lijn. Oh nee, dat kan niet. Nee, dat kan ook weer niet. Jongen, belastinginners hebben nou niet direct de beste reputatie. En zeker niet als het belastinginners zijn die in dienst zijn van de Romeinen, dus van de bezetter. Dus daarom werden de tollenaars door het gewone volk en zeker door hun geestelijke leiders gehaat. Maar ja, ze hadden er goed bestaan van opgebouwd. En ik denk dat het met Zacchaeus net zo gegaan is met die rijke jongeling. Hij had iets van Jezus gehoord. Dat was zo mooi. En toen dacht ik, die Jezus wil ik zien. Het staat er uitdrukkelijk, hè? Hij wilde Jezus zien. Niet, hij wilde Jezus horen. Hoort het er ook bij, ja, maar dat staat er niet. Hij wilde Jezus zien. En ik denk dat de Heilige Geest dat opzettelijk zo doet. Die rijke jongeling zag het niet. Bartimeus zag het wel. En dan komt er weer een rijke man, maar die wil zo graag het zien. Hij was een klein mannetje en hij klom in een boom. Dit is een ongelooflijke voorstelling. Je zou zeggen, hoe kun je nou in een boom verstoppen zodanig dat de mensen je niet zien? Maar dat wilde hij eigenlijk wel, want hij werd door de mensen veracht. Hij wilde toch in die boom zitten. Ik weet niet of moerbij, vijgenboom, zulk dicht gebladerd te hebben, dat je daar als klein mannetje tussen kan kruipen zodanig dat je niemand je ziet. Maar hij wilde Jezus zien. Hij wilde Jezus zien. En dan gebeurt er iets waar hij totaal niet op gerekend had. Jezus wilde hem zien. Net als op Koninginnedag, hè, met één keer in je leven op Koninginnedag in Den Haag geweest. Je hebt één keer daar vanaf 6:00 a.m. gewacht tot de gouden koets voorbij kwam, want je wilde ooit de koning zien. En hij wilde Jezus zien. En hij zat daar. Ik bedoel, stel je voor dat Willem-Alexander ineens die gouden koets laat stoppen en eruit stapt naar één persoon die langs de kant staat en zegt, ik kom vandaag bij jou op bezoek. Die man zou totaal helemaal de kluts kwijt zijn. Dus Jezus loopt onder die boom door. Die man denkt, ik zit hier 7, ik kan Jezus zien. En dan staat Jezus 10 en dan zegt hij, hallo, Zacchaeus. Ik kom vandaag bij je eten. Wat heeft je vrouw gekookt? Dat moet is zo mooi. Jezus zegt, ik moet vandaag bij jou op bezoek komen. Dat is hetzelfde moeten als uit Johannes 4. Jezus moest door Samaria gaan, want hij moest daar die Samaritaanse vrouw ontmoeten. Af en toe kom je dat moeten tegen van de Heer Jezus. Zoals hij later zegt tegen de Emmausgangers, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Dat is een heilig moeten. Heel Jericho is uitgelopen om Jezus te zien. De optocht komt voorbij. Jezus met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. Op weg naar zijn eigen lijden en sterven. En dan staat hij stil en dan wil hij nou net bij die ene man zijn die zo veracht wordt door een groot deel van de bevolking van Jericho. Zacchaeus, de tollenaar. Wat moet er in die man zijn omgegaan? Jezus komt bij mij op bezoek. En het mooie is, hij ziet nou niet alleen maar hoe Jezus eruit ziet. Hij ziet niet alleen maar het gezicht van Jezus. Jezus komt bij hem op bezoek en dan leert hij Jezus nog veel beter kennen. dan leert hij nog veel meer zien van Jezus. En dan komt hij vlug naar beneden, ontving hem met blijdschap. De mensen mopperden natuurlijk. Bij een zondig man is hij naar binnen gegaan om er zijn intrek te nemen. Wat heb je toch ontzettend van fariseërs in deze wereld, hè? Ik word er eigenlijk steeds verdrietiger van, naarmate ik ouder ben. Hoe makkelijk wij over elkaar kletsen. Over elkaars motieven. Ik heb een tijd geleden een ontmoeting gehad met een broeder die jaren geleden volkomen verkeerd beoordeeld had. Ik wist een paar dingen van hem. En daar trok ik mijn conclusies uit. Die paar dingen dat ik niet meer wist, dat kon ik niet helpen. Dat ik er conclusies uit trek, kon ik wel helpen. Ik had een bepaald beeld van hem gekregen, totdat ik zelf met hem sprak. Hij vroeg, kom eens langs. Toen bleken de dingen heel anders in elkaar te zitten dan het werkelijk was. Dan ik werkelijk dacht. En elke keer waarschuw je dan jezelf, pas op wat je over anderen zegt. Kijk uit, wat voor oordeel je velt. We doen het elke dag bijna. Althans, veel mensen wel. Er zijn maar weinig mensen die de nobelheid hebben om daar niet in te trappen. Een oordeel vellen over de motieven van anderen. Een van de dingen van de bergreden, dat is het begin van Matthäus 7, dat de Heer Jezus zegt, oordeelt niet omdat jij niet geoordeeld wordt. Denk niet dat je iemand begrepen hebt en dat je iemand dus ook zo negatief kan beoordelen als je doet. Want je kent niet alle feiten. En als je het allemaal wel wist, dan zou je heel anders naar hem kijken. Dan zouden de mensen in Jericho geweten hebben. Hij is weliswaar een tollenaar. Dat is natuurlijk heel verdrietig en dat is heel jammer. Want hij is een zondig mens, dat klopt. Maar ze wisten niet dat deze zondige mens zo dolgraag verlangde naar een ontmoeting met Jezus. Dat snapten ze niet. En dat namen ze dus ook niet mee in hun beoordeling, want dat wisten ze niet. En zo doen wij dat ook vaak. We weten niet alle feiten. We denken, oh, dat doet hij vast daar en daarom. Het zit vaak heel anders in elkaar. Jezus zag hem. Hij zag niet alleen Jezus. Jezus zag hem. Dat vind ik zo mooi. Ik heb je gevraagd, wat heb je wel eens van Jezus gezien in je leven? Wat ben je van hem gewaar geworden in je bestaan? Of je nou jonger of ouder bent. Maar heb je ook wel eens bij stilgestaan? Jezus jou gezien heeft, jou kent, van jou weet heeft, hij weet jouw adres, hij weet jouw pincode, hij weet alles van jou. En net als bij die rijke jongeling houdt hij van je. Al voordat je bij hem bent gekomen, hij heeft jou op het oog. En er komt een moment in je leven dat hij zegt, Willem, of Alexander, of Willem-Alexander, kan ook. Ik ben ooit bij de beleidersdienst van Willem-Alexander geweest. Ja, dat kunnen jullie niet zeggen. In de kloosterkerk in Den Haag, stamvol, maar het was diep geheim gehouden. Maar goed, zal maar niet vertellen hoe ik het wist. En daar heeft hij het geloof beleden. En ik heb hem God zegen toegewend. Want ik kan niet in zijn hart kijken. Ik weet niet hoe echt het is. En hoe diep het zat, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar de Heer Jezus kijkt dwars door je heen. Hij ziet de rijke jongeling, hij ziet wat hij doet, en hij houdt toch van hem. Hij weet dat Bartimeus nodig heeft, maar hij vraagt het toch aan hem. En voordat hij iets tegen Zacchaeus kan zeggen, zegt Zacchaeus, zie de helft van mijn bezittingen hier, geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik dat vierdubbel. Jezus had niks gezegd, had niet gevraagd. Hij zegt het uit zichzelf. Hij weet wat zijn zonden zijn. Hij weet waar hij zich misgaan heeft. Hij hoeft niet alles weg te geven. Dat was een deel, was eerlijk verdiend. Het andere deel was oneerlijk verdiend. En hij geeft aan de armen. En dan zegt de Heer Jezus, vandaag is er heil op dit huis neergedaald. Ik heb ooit een broeder gekend die zei, het laatste wat van een Nederlander bekeerd wordt, dat is zijn portemonnee. Kennen jullie die uitdrukking? Hollanders hebben de naam krenterig te zijn, net als een Schot, net als de Schotten. Ik hoorde ooit van een samenkomst waar een Hollander en een Schot aanwezig waren. En tot hun ontzetting hoorden ze dat er een collecte was aan het eind. De Schot viel flauw en de Hollander was zo vriendelijk om hem onmiddellijk naar buiten te dragen. Vandaar die uitspraak. Het laatste wat van een Hollander bekeerd wordt, dat is zijn portemonnee. Dat beursje. naar achter. Dat is niet waar hoor. Wij zijn een van de landen waar het meest aan liefdadigheid wordt gegeven in alle landen. Het is ook maar een naam. Maar als deze man, als hij zijn portemonnee trekt, dat is bij hem een teken van zijn bekering. En de Heer Jezus zegt, vandaag is er heil op dit huis neergedaan. Wij zouden zeggen, nou ik wil wel eens even weten hoe diep het nou zit bij die Zacchaeus. Is het nou allemaal echt of zegt hij dat nou maar alleen maar omdat hij onder de indruk is van het moment? Is hij trouwens wel op de behoorlijke manier gedoopt? Is hij wel bij de juiste kerk aangesloten? En hoe ziet het er verder uit? Hoe ziet het met zijn gezin? En dat weet de Heer Jezus allemaal al lang. En die zegt, deze man heeft vandaag heil ontvangen. Want de Zoon des Mens is gekomen om het verloren te zoeken en te behouden. Het gaat er niet alleen om of jij Jezus gezien hebt. Het gaat erom of Jezus jou gezien heeft. Denk er eens over na deze week. Denk er eens over na wat voor relatie je hebt met de Heer. Vraag je gewoon eens af, dat vind je misschien gek. Je vindt het misschien vanzelfsprekend, maar denk nou eens gewoon bij jezelf. Hé, hoe zit het eigenlijk met mijn relatie met Jezus? Zou u me echt kennen? Ken ik hem echt? Heer, dank u wel dat u dit woord in ons midden hebt neergelegd. En ik bid u dat de Heilige Geest het mag gebruiken om in de harten te laten zinken. Om mensen tot nadenken te brengen. Om ons hart aan te raken, tot vernieuwing als dat nodig is, tot verandering. Dank u wel, Heer, we leggen het in uw handen. Wees u de naprediker, zoals het zo mooi heet. Laat dat woord ook verder zijn werk doen in onze zielen. Tot uw eer. Amen.